We zijn een ogenblik stil voor Gods aangezicht en in dat stille ogenblik willen we aan de Heere een zegen vragen, ook voor deze samenkomst. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor diegene die naast je zit. Ja, onze hulp is in de naam des Heren. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen hetgeen zijn hand begon. Genade, vrede, barmhartigheid zij u van God de Vader, van de Heere Jezus Christus, in en door de Heilige Geest. Amen. We zingen ook de volgende twee coupletten van dat prachtige adventlied. Het is vandaag de laatste adventszondag voor de kerst aanbreekt. De vierde adventszondag. We bereiden ons toe op het komend kerstfeest. Dat is een goede zaak. Van het kerstfeest hebben we heel wat gemaakt. Ach, u weet dat wel. Allemaal uiterlijk vertoon. Het feest van eten en drinken en vrolijk zijn. Maar in wezen is het kerstfeest dat de Heer God naar ons toe kwam, dat Hij afdaalde naar u en naar mij, om die diepe weg te gaan. Die diepe weg van Bethlehem via Gethsemane naar Golgotha. Advent, eigenlijk is het voor iedere christen eigenlijk altijd advent. Want we zien uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. En we geloven dat Hij spoedig zal weerkomen. Zodat we Hem zullen ontmoeten. Vader in de hemel, we zijn u dankbaar dat we op deze Adventszondag, zo vlak voor kerst, hier bij elkaar mogen komen in de kerkgebouw. Om uw naam groot te maken, om u te eren, om u te loven en u te prijzen. Om samen de liederen te zingen die ons spreken ook van uw komst naar deze aarde, Heer Jezus. We danken u dat u ons in de gelegenheid gesteld hebt om op te komen. Want het is alles genade. We mogen het ontvangen uit uw hand. En we danken u, Heere, dat we uw woord bezitten en dat woord ook straks mogen openslaan en iets van dat woord aan elkaar mogen geven, doorgeven. Maar we hebben uw hulp nodig. We zijn onbekwaam, Here, om dat woord door te geven. En we zijn ook onbekwaam om dat woord tot ons te nemen. Wilt u door uw geest onder ons werken. En spreken vanuit uw heiligdom tot ons aller hart. Zodat uw naam wordt verheerlijkt en zal worden groot gemaakt. Here, we verwachten het van u. En ook vanmorgen willen we maar heel stil zitten aan uw voeten. Om te luisteren naar uw stem. We danken u, Here, dat de kerstboodschap nog gebracht wordt en dat we dat dan mogen doorgeven. We denken ook aan aanstaande dinsdag, als daar die kerstzang is, hier aan de overkant in het winkelcentrum. Wilt u maar vele mensen ook hier vanuit deze kring in het hart geven om op te komen. Als ze kunnen komen, Here, laat het zo mogen zijn dat het een goed uur mocht zijn, een uur van getuigenis, een uur waardoor de mensen ook worden aangesproken en toegesproken. We brengen het bij u, want ook dan zijn we van u afhankelijk. We willen u danken, Here, dat we ook een zegen mogen vragen voor alle samenkomsten die gehouden worden de komende tijd. In verband met kerst, niet alleen aan deze plaats, maar op verschillende plaatsen. Zegen alle die voorgaan en vervul hem met kracht van omhoog, Here. Want dat hebben we nodig. En laat het zo mogen zijn dat de boodschap zal weer klinken dat u gekomen bent om de wereld te redden, om de wereld te verlossen uit de klauwen van de Satan. En we danken u dat het volbracht is. Op Golgotha's kruis. En dat we mogen leven vanuit dat volbrachte werk. En dat we ook vanmorgen als gemeente bij elkaar mogen komen. Op grond van het volbrachte werk op Golgotha. Daar maar uit mogen we leven, Here. En dat mogen we ook aan elkaar doorgeven. En zo mogen we elkaar vasthouden op de weg naar Sion. We gaan u straks tegemoet. Dat doet ons roepen ook aan het begin van deze dienst. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk. We bidden ook, Here, een zegen voor hen die er vanmorgen niet kunnen zijn. We denken aan de zieken. Er zijn verschillende zieken en ouderen onder ons die niet met ons kunnen opgaan. Zegen hen waar ze zich bevinden. Wil hen bemoedigen en bekrachtigen. En wat de zieken betreft, Here, vragen we om genezing. Dat mogen we vragen. Here, zo vragen we het aan u. En zo brengen we het bij u. En verwachten we het van u. We prijzen uw naam. Amen. Ik wil graag een tekst met u lezen. Een enkele tekst uit Jesaja 40. Jesaja 40. Dat is dan de eerste schriftlezing. Vanaf vers 9. Jesaja 40 vanaf vers 9. En daar komt dat woord van God naar je toe. En we hebben vorige keer, dus vorige maand ook uit Jesaja 40, met elkaar overdacht de grootheid van God, de grootheid van de schepping, de kleinheid van de mens, maar die grote God kwam naar ons toe in de Heer Jezus. En hier in het 9e vers staat: klim op een hoge berg, vreugdebode Sion. Dat mogen we allemaal zijn, zo'n vreugdebode van Sion. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet, zeg tot de steden van Juda: zie, hier is uw God. En we gedenken dat ook deze dagen. Zie, hier is uw God in de kribbe van Bethlehem. Zie, de Heere, Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem Zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden en in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. En de zogende zal hij zachtkens leiden. Ik lees met u een kort gedeelte uit de brief gericht aan Titus. En daar gaat het in het bijzonder ook vanmorgen over. Titus 2, en ik lees vanaf het 11e vers tot en met het 15e. Een zeer bekend gedeelte, dacht ik. Titus 2, vers 11. Dan komt dat woord van God ook vanmorgen naar ons toe vanuit de Titusbrief. Want de genade God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat we de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig, godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken. Spreek hiervan. Vermaan en weerleg met alle nadruk. Niemand mag u verachten. Tot zover de lezing vanuit het Nieuwe Testament en de Heere zegen ook de overdenking van zijn woord. Broeders en zusters, lieve vrienden, gemeente, het thema voor deze laatste adventdienst voor de kerst is: het wordt straks kerstfeest voor iedereen, voor alle mensen. En dat hebben we eigenlijk ook gelezen in het tekstwoord wat we lazen vanuit de brief gericht aan Titus. De genade van God is verschenen voor een uitverkoren groepje, nee, voor alle mensen. Dat is wonderbaar. Als de engel de kerstboodschap brengt aan de herders, dan zegt hij: u is heden geboren, u, jij. Voor u, voor jou is hij gekomen de heiland te zalig maken. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is gekomen voor bruin en blank en zwart, voor kleine zondaars en voor grote zondaars, voor atheïsten en humanisten, voor Joden en Arabieren, voor Chinezen en Amerikanen. Ga zo maar door. Kerst is een wonderlijk feest waar we ons op voorbereiden. God heeft alles gegeven, toch? In de Heer Jezus, het kind in de kribbe, steekt de Heer God ons zijn hand toe. Maar wil jij kerstfeest vieren, wil u echt kerstfeest vieren, dan moet je die hand wel in het geloof grijpen. Kerstfeest wil zeggen, mag ik het zo zeggen, God doet een sprong in het duister, opdat u en jij en ik in het licht zouden wandelen. Kerstfeest, God bindt in Jezus Christus aard en hemel samen. Kerstfeest, God is naast de mens gaan staan. Hij heeft dat lichaam van de mens aangenomen. De taal van de mens is hij gaan spreken. De Heer Jezus Christus, Gods Zoon, die dat lichaam aannam, nam dat lichaam aan om 33 jaar later met dat lichaam gekruisigd te worden op Golgotha. Kerstfeest wordt het, hoor. Uiteindelijk, kerstfeest wordt het voor alle mensen. Voor de mensen in nood en in pijn. Voor de mensen in de strijd. Voor de mensen met het gebroken hart en het gebonden leven. Voor de mensen met zijn vragen en problemen. Voor de eenzame mens. Maar hoe kan je nou echt kerstfeest vieren? Ik herhaal, dan moet je je hand in de hand van de Heere leggen. Heel eenvoudig. En de Heere persoonlijk danken dat hij voor jou persoonlijk is gekomen in Bethlehem. En van Bethlehem gegaan is naar Golgotha. Het echte leven begint bij hem. Daarom is hij, de Heer Jezus, ook Het enigste antwoord in, voor al uw vragen. Hij is de enigste die je leegte kan en wil opvullen. Hij is de enigste die met je, echt met je meevoelt en je begrijpt. Ja, kerstfeest. Daarom leek het mij goed om als voorbereiding op de kerstfeestvieringen, die ook hier natuurlijk in de gemeente zijn, stil te staan met u in alle eenvoud, toch in het bijzonder bij dat voorgelezen gedeelte uit het Nieuwe Testament, Titus 2, vers 11 tot 15. Want als het goed is, beleven we twee kerstdagen in gezin en gemeente. Maar weet u, in dit korte gedeelte wordt ons eigenlijk drie heerlijke kerstdagen getekend. De eerste is gekomen toen de Heer Jezus kwam, onze heiland. Toen de genade verscheen voor alle mensen. En die genade is voor u en voor jou. Ieder mens die naar de Heer Jezus toevlucht, wordt in die genade ingesloten. De tweede kerstdag komt en is er als zo'n mensenkind gekomen is en dan wordt hij ten tweede, op die tweede kerstdag, we weten niet hoe lang dat duurt, ook geleid, want diezelfde genade gaat hem of haar innerlijk veranderen. En de derde kerstdag zal komen als de genade hier haar werk aan de mensen heeft voleindigd en de Heer Jezus straks terugkomt. Dat vindt u opgetekend in deze enkele verse uit de Titusbrief. De genade van God is verschenen. Het woord verschijnen hier betekent letterlijk plotseling is het gebeurd. Plotseling verschenen, Epifanie. Plotseling is het gebeurd. Naast Jozef en Maria waren het maar enkele hoor. Een oude Simeon, een oude zuster Anna, die hem verwachten. Maar voor de wereld was het allemaal plotseling. Voor de herders en voor de wijzen en voor Herodes en voor de godsdienstige mensen. Het kwam allemaal onverwachts, maar het was Gods tijd. Het was de juiste tijd, want de maat was vol. Alles was rijp. Israël was vastgelopen in een wettische vormendienst en de maat van de zonde van Israël en de wereld was volkomen vol. Nee, de Heere werd niet verwacht. Dat hebben we er dikwijls van gemaakt. Maar hij werd niet verwacht. Daarom staat er ook, de genade van is verschenen. Is plotseling verschenen. Als een teken van Gods liefde. Als een teken dat God nog bemoeienis wilde hebben met de mensen. Er staat in Galaten 4, vers 4, iets moois. Maar daar staat maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden of uitgestoten. En dat gaat het woord verder, geboren uit een vrouw. Wie was die vrouw? Wat zeg je? Israël, juist ja. Israël, dat was die vrouw. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Opdat, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. O, de genade Gods is verschenen. Zie naar Bethlehem. Zie naar Golgotha. Jesaja roept het uit, Jesaja 9. Een kind is ons geboren, dat is Bethlehem. Een zoon is ons gegeven, dat is Golgotha. De heerschappij rust op zijn schouder. Dat is de opstanding van Christus. En zijn heerschappij die straks tot openbaring zal komen. De genade van God is verschenen. En het kind in de kribbe. De man van Golgotha. Wat een voorrecht als je door het geloof ingesloten bent in die genade van God. Straks, geliefde, en ik loop nou even vooruit, dan wordt hetzelfde woord gebruikt. Plotseling verschenen, epifanie. Dan zal God ook plotseling verschijnen. Nee, niet in genade, maar in gerechtigheid. In Matteüs 24, vers 27 tot 30 daar staat, dan zal het teken zijn van de Zoon des Mensen. Hij, dus het teken zal verschijnen aan de hemel, met grote macht en heerlijkheid. Dan zal het kind uit de kribbe van Bethlehem, de man van Golgotha, als de koning der koningen, als de Heer der heren, als de Heer der gerechtigheid, ook gerechtigheid oefenen over al zijn vijanden, uitoefenen. En de mensen die de Heer Jezus maar aan het wegduwen zijn en niets van hem willen weten, mijn Bijbel zegt, zullen dan roepen, Openbaring 6, vers 16, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht, voor het oog van hen die op de troon gezeten is, voor het Lam van God. Ook dan zal hij plotseling verschijnen, onverwachts. De gerechtigheid Gods is dan verschenen, oordelend, reinigend voor alle mensen. Wat een tegenstelling, geliefde. Waar valt u onder? Onder de genade of onder de toorn Gods? Bent u al bij Golgotha geweest? Ben jij al gekomen met je leven, met je zonde, met je schuld? Of ben je nooit gekomen? Waar val je onder? Wel, lees je nou eens verder. De genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Heilbrengend. Of beter nog vertaald, heil aanbrengend. Dus die genade van God heeft zich heil aanbrengend geopenbaard. Wonderlijk. Dat is een wonderlijk woord, heil, hè? Maar heil, dat betekent redding aanbiedend. Heil aanbiedend, redding aanbiedend. Want we waren verloren. We waren verloren, broeders en zusters. In Psalm 118, een profetische psalm, daar staat zo prachtig in vers 24 een paar wonderlijke regels. Dat lied dat werd gezongen op de laatste dag van het grote feest, het Loofhuttenfeest. En dan trok men in een optocht van de water van Siloam naar de tempel met het water. Maar dan werd dat lied gezongen. Psalm 118, vers 24 en 25. Dat is de dag. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen. En dan komt er een bede achter. Och, Heere, geef toch heil. Och, Heere, geef toch heil. Och, Heere, geef toch voorspoed. Eigenlijk staat er, och, Heere, geef toch uw heil aanbrenger, uw Joshua, uw Jezus. Eigenlijk wordt hier geroepen, kom toch, Heer Jezus, kom toch. Ja, tot Jozef zei de engel in Matteüs 1, vers 21, Maria zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want Hij is het die zijn volk zal redden. Hij is gekomen om ons te redden. Als daar die tollenaar in de tempel staat te stamelen en hij vraagt om genade, dan roept hij het uit, o God, wees mijn zondaar genadig. Maar eigenlijk staat er, o God, geef mij zondaar een genadetroon. En die genadetroon is gekomen in de Heer Jezus Christus, onze geliefde heiland. Jezus, ik ben zal redden. De genade van God is verschenen, heil aanbrengend. De genade van God is verschenen in de Heer Jezus, het kind in de kribbe. O, laten we aanbidden, die koning. Lees met me even verder. Die genade van God is verschenen voor alle mensen, staat er. Voor alle mensen, dat is het grootste aantal. Meer kan toch niet? God wil zijn reddende genade kwijt aan alle mensen. En als hier nou staat alle mensen, dan is dat ook alle mensen. Het is voor alle mensen. Ook is hij gekomen voor hen die voor het kruis, voor de verschijning van de Heer Jezus leefden, maar ziende op dat kruis, zoals een Abraham, ziende op de genade. Zo werden ze ook zij in die genade ingesloten. Er is niemand weggezonden. Niemand. En er wordt niemand weggezonden die om schuldvergeving bad. O, ik prijs zijn naam. Dat hier staat in Gods woord voor alle mensen. Dat is kerstfeest. En als je dat aanvaardt, als je inloopt op die genade van God, dan begint die eerste kerstdag in je leven. Dan breekt die eerste kerstdag aan. Genade van God, zo rijk en vrij. Wee hen die iets afdoet van het woord van God. Wee hen die de genade van God gaan beperken. Wee hen die van onze grote God een kleine God willen maken. De genade van God, en ik zou het willen uitschreven, is verschenen in Jezus, heil aanbrengend voor alle mensen, de redder der wereld. Ten tweede, de heilsaanbrengende genade is ook verschenen niet alleen om ons te redden, dat is het voornaamste natuurlijk, maar het was ook niet, die redding was bittere noodzaak, maar ook om ons verder te leiden en op te voeden. Er staat in vers 12 van Titus, daar staat, want de genade van God is verschenen, heil aanbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat we de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig, godvruchtig in deze wereld levende. Verwachtende de zalige hoop, maar dat gaat even verder. Ja, om ons op te voeden, groot te brengen. O broeders en zusters, dat kan alleen, God kan je alleen groot brengen, God kan je alleen opvoeden als je ingesloten bent in die genade van God. Als je bij Golgotha bent geweest, met je schuld en met je zonde. Opvoeden, grootbrengen, onderwijzen, dat was bittere noodzaak. Let wel, er staat niet, die genade is verschenen om je een beetje op te lappen en een beetje bij te schaven. Nee, God begint in zijn genade altijd geheel opnieuw. Want als we die genade deelachtig zijn geworden, hebben we toch dat nieuwe leven ontvangen. En zoals een kleinkind, een baby, wordt grootgebracht, zo brengt God ons door zijn werkende genade groot. Hij voedt ons op. U moet het thuis maar eens lezen in hetzelfde hoofdstuk in Titus 2. In het begin gedeelte staat een opvoedend woord voor iedereen. Voor oude broeders, ja, maar ook voor oude zusters. En voor jonge broeders en jonge zusters. En voor het personeel. Voor iedereen. In Hosea 11 vers 3 daar staat, en ik weet wel dat wordt gezegd tegen Israël, maar ik wil het geestelijk toepassen. In Hosea 11 vers 3 daar staat, en ik de Heere leerde Efraïm, leerde Israël lopen. Ik nam hem op mijn armen. Kijk, zat u God nou? als je op die eerste kerstdag bent gekomen, dan begint die tweede kerstdag en God leert je lopen. Hij neemt je op zijn armen, hij voedt je op. Mag ik het zo zeggen? God leert ons daar door de werking van de Heilige Geest opnieuw lopen. Hij wijst ons de weg. Hij voedt ons op. Want het nieuwe leven moet in u en mij tot openbaring komen. Wat Titus door de Heilige Geest hier aan de gemeente moet schrijven aan Titus, heeft niets, onthoud het goed, heeft niets met een burgerlijk moraal of een algemene sociale ethiek te maken. Maar het staat in verbinding met dat grote heilswerk in Christus. De genade van God, Christus dood en opstanding, staat er garant voor. Ieder die in de genade is ingesloten, zal ook door God gebracht worden tot de openbaring van het nieuwe leven, door de werking van zijn geest. Dat is het leven van Christus. Dat is het genadeleven. Komt dat al bij u tot openbaring? Dat genadeleven, dat behoort bij onze redding. Gered en dan verder, die tweede kerstdag. Opdat we bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld, weten we wel, deze eeuw, zouden leven. Oh, de genade is niet alleen reddend, dat is het voornaamste, maar is ook opvoedend. Die genade waardoor we zijn gered en verzoend met een heilig God, wel diezelfde genade houdt ons in deze eeuw, dit tijdperk, vast en leidt ons voort. De openbaring van het nieuwe leven, het is alles genade, opdat niemand roemen. We mogen leven vanuit de genade. En dan gaan je, en dan mag je gaan van kracht tot kracht steeds verder. Niet van klacht tot klacht, dat gebeurt nogal veel, ook bij de christenen. Maar dan ga je van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid steeds verder. Dat is die tweede kerstdag. Hoe lang die duurt en hoe lang God geduld met u en mij moet hebben, ik weet het niet. Maar dat is de tweede kerstdag, maar er komt een einde aan. Het gaat op naar de derde kerstdag. Dat is de toekomst. Dat is de heerlijkste dag. Dat is de dag dat de Heer Jezus komt. De genade van God redt, voedt op, maar wekt ook deze verwachting. Er staat in vers 13, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. We verwachten Christus Jezus. Maar het zijn twee dingen die hier genoemd worden. We verwachten de zalige hoop en de verschijning van onze grote God. Dat zijn twee feiten. Dat zijn twee gebeurtenissen. Eerst die zalige hoop. De parousia. We gaan hem straks tegemoet. Dan zullen we hem ontmoeten in het luchtruim. Dan vindt die grote openluchtsamenkomst daar plaats. Rondom de Heer Jezus. En dan worden we door hem geleid de hemel der hemelen in. De zalige hoop. En dat kan ieder ogenblik gebeuren. Ieder ogenblik kan de Heer Jezus weer komen. Oh, u zegt misschien, dat verkondigde je 30, 40 jaar geleden ook, ja. Maar als u nu om u heen kijkt, dan zie je heel duidelijk, het kan niet meer zo lang duren. De Heiland komt. En hij komt eerst, onthoud het goed, als een zalige hoop voor de gemeente. En dan zal de Heer verschijnen. Er staat in Colossenzen 3 vers 4, wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, staat er iets achter, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Nou, dat is toch logisch? Dus als we straks met hem verschijnen in heerlijkheid, moeten we eerst opgenomen worden. En dat is die zalige hoop. Wat een verwachting. Wat een toekomst. Het gaat op, lieve mensen, naar de derde kerstdag. Denk erom, kind van God, het is alles op grond van de genade. De derde kerstdag breekt aan. En daar hebben we ook iets van gelezen in Jesaja 40. Dat die derde dag zal aanbreken. Er komt straks een einde, o wonderbaar, aan alle bloed en tranen. Er komt een einde aan alle verwarring. Er komt een einde aan al die verscheurdheid. Want lazen we in Jesaja 40 vers 10, want de Heere, Heere zal komen met kracht. Dat is de verschijning, met kracht. Dat wil zeggen, hij zal het doen. Dan zal, zegt de Bijbel, de vijand verpletterd worden onder zijn voeten. Zijn arm zal heerschappij oefenen. Hij zal deze planeet in gerechtigheid gaan regeren. De gerechtigheid zal dan vanuit Jeruzalem heersen. En zijn loon is bij hem, staat er. Dat hebben we gelezen in Jesaja 40. Zijn loon is bij hem. Ja, kind van God, straks krijgen we loon, dat weet ik wel. We zongen het vroeger in het leger des Heils, we zongen het ook wel eens hier. Een kroon zo schoon, wacht ons aan gindse kust. Ja, er is straks loon, maar daar gaat het hier niet over. Er staat niet in Jesaja 40, en ons loon is bij hem, maar zijn loon. Het loon van de Heer Jezus. Het loon wat hij verdiend heeft door zijn lijden en sterven op Golgotha. Door het vergieten van zijn bloed. Zijn loon is bij hem. En dat loon, dat wordt ons genoemd. Want hij zal eerst deze planeet reinigen. Dat gaat aan zijn komst vooraf. Hij zal alles wegdoen wat onrein is en wat hier niet thuis hoort. Hij zal de vloek van de schepping wegnemen en de goddeloze dan doden met de adem zijn mond. En dan staat er in vers 11, ja, als dat gebeurd is, ja, hij zal als koning heersen. Maar dan mogen we hem zien met zijn loon. Want hij zal als een herder zijn kudde weiden. Dat is een deel van zijn loon. Wie is die kudde? Ik ga het van u horen. Wat zeg je? Nee, het is niet de gemeente. Nee, dat is Israël. Hij zal als een herder zijn kudde weiden. Dat is in eerste instantie, natuurlijk mogen we de gemeente toepassen en we zingen het ook met elkaar. Dat is in eerste instantie Israël. Israël is nu nog een kudde zonder herder. Een kudde met herders die zichzelf weiden, zegt Ezechiël 34. Maar de Heere zegt in Ezechiël 34 vers 10 en 11, ik zal die herders, ik eis mijn schapen van hen terug, dat is Israël. Ik zal een eind maken aan dat schapend weiden van hen. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien. Zoals een herder naar zijn kudde omziet. Broeders en zusters, nu zoekt Israël nog naar vleeselijke bronnen, naar vleeselijke herders. Maar straks worden ze door de herder, hun Messias, onze heiland, geleid naar geestelijke bronnen. De Heer zelf zal hen weiden. Ja, het gaat ook voor Israël eerst nog door een dal van diepe duisternis. Maar ze hoeven geen kwaad te vrezen. Kom nou, de Messias is hun voorgegaan. Hij zal hen leiden. Hij zal hen leiden. Het wordt kerstfeest voor Israël. Prijs zijn naam. Ten tweede, in zijn armen zal hij de lammeren vergaderen. Kijk, dat is nou de gemeente. Dicht bij het hart. Wij zijn het deel van zijn lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus. In zijn lammeren zal hij zijn vergaderen en in zijn schoot dragen. Dichter kan het toch niet? Dichter bij de herder kan het toch niet? Een liefelijke plaats is er toch niet? Dat is de tweede groep. Het zijn de lammeren. Het zijn zij die het lam hebben gevolgd. Het zijn zij die de lamsgestalte hebben geopenbaard. Het is de gemeente van Christus. Het is zijn lichaam. Ze hebben die wonderbare plaats bij hem. Er staat in Openbaring 3 vers 21. We hebben de plaats in de troon van God. Het staat ook nog op andere plaatsen. In de troon van God. Dichterbij kan het niet. Een plaats die niemand hen kan afnemen. De Heer Jezus heeft zijn bloed gegeven voor de gemeente. Maar de Heer Jezus heeft ook zijn bloed gegeven voor Israël. Hoor. Laten we dat goed onthouden. Ze hebben er zelfs om geroepen. Een profetische roep. Het wordt altijd anders uitgelegd. Maar ze hebben geroepen, zijn bloed komt over ons en over onze kinderen. De Heer heeft zijn bloed gegeven voor Israël. De Heer heeft zijn bloed gegeven voor de gemeente. En dan komt de derde groep. Dat zal de zogende. De zogende zal hij zachtkens leiden. Dat zijn de jonggelovigen die dan tot bekering zijn gekomen door de prediking van Israël, de 144.000, in de tijd van de grote verdrukking. Ook zij worden zachtkens geleid door de herder. Ja, die plaats op zijn arm is alleen voor de lammeren. In Openbaring 7 staat de plaats van de scharen die niemand tellen kan. Ze staan voor de troon. En wij zijn in de troon. Voor de troon. En ze zijn ook bedekt met witte klederen. Gewassen in het bloed van het lam. O mijn broeder en zuster. Wat is God? Gods goedertierenheid. En Gods genade groot. Wat een advent-evangelie. Daarom begint Jesaja ook met troost, troost mijn volk, Jesaja 40. Troost, het is een troostrijke boodschap. Hij komt spoedig. Het wordt kerstfeest voor Israël. Het wordt kerstfeest voor de gemeente. Het wordt kerstfeest voor de scharen die niemand tellen kan. Het wordt kerstfeest voor iedereen. Laten we de naam van de Heer loven en prijzen. Maar over enkele dagen gaan wij kerstfeest vieren. En dan wil ik aan het eind van de prediking vragen. Bent u al bij kribbe en kruis geweest met uw leven? Nee, ik vraag niet of je een goede baptist bent en of je gedoopt bent. Nee, dat vraag ik niet. Of je met je leven bij de Heer Jezus bent geweest. Weet u door Gods genade dat Hij voor u gekomen is? Gelooft u dat? Weet u dat Hij die naar Golgotha toe ging, uw zonde heeft gedragen, hebt u hem daar ook persoonlijk voor gedankt? Als dat nooit gebeurd is, doe het dan vanmorgen. Kniel dan in de geest bij kribben en kruis en geef je geheel over. Want het wordt pas echt kerst als Jezus geboren is in uw leven. Dan begint de eerste kerstdag. Daarachter de tweede kerstdag. En het gaat op naar de derde kerstdag. De komst van Jezus. Prijs zijn naam. Amen. Wij gaan daarvan zingen met elkaar. Ik buig me aan uw kribbe neer. 55 uit de bundel. willen samen danken. Ik ga u voor dankgebed. Dank u wel, Vader, dat we zo bij elkaar mochten komen, samen de liederen zingend, samen uw woord lezend en uw woord overdenkend. Wat een voorrecht en wat een genade. En u gaat het op kerst aan, Heren. Wilt u ons hele goede kerstdagen straks geven. Gezegende kerstdagen. Dagen waarin we weten en beleven dat u in ons hart woning hebt gemaakt. Heren, we bidden een zegen nogmaals voor het kinderkerstfeest vanmiddag. Een zegen bidden we, een volle zegen voor de zangdienst aanstaande dinsdag. We bidden een zegen voor hen die er met kerstfeest niet kunnen zijn. Voor Heren, we bidden voor elkaar en mogen elkaar vasthouden. Zo zien we op naar u en leggen onze handen in uw sterke hand. Opziende naar u en verwachtend dat u spoedig, ja spoedig, zal komen. We prijzen uw naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen, als het kan ook staande. En dat is Ere zij God in de hoogste hemelen. hart verheffen tot God. We gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u en met jou zij en blijven totdat de Heer Jezus komt. Amen.